van het woord vanmiddag is vreugde in verzoeking. En het subthema is, wat schrijft Jacobus nu? Wat schrijft hij nu? Vreugde in verzoeking. En ik heb er alles over gesproken, maar je kan er wel 20, 30 preken over houden. En de tekst vinden we in Jacobus 1, vers 2 tot en met 4. En daar zegt en schrijft Jacobus, de halfbroer van Jezus. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, en natuurlijk ook zusters, wanneer u in velerlei verzoekingen valt. Want u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat u volkomen en onberispelijk bent en in niets tekortschiet. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer je in velerlei verzoekingen valt. Zo, dat is een binnenkomer. Nou, bovenstaande tekst zullen we niet snel tegenkomen bij de prosperity preachers, de voorspoedpredikers, die God voorstellen als een overijverige kerstman, een pleaser van het zuiverste water, die maar zijn best doet om zijn kinderen te pleasen met materiële zegeningen op zegeningen op zegeningen. Dat komt niet naar voren uit de brief van Jacobus, integendeel. En trouwens, dat is ook niet hoe God in de Bijbel naar ons toekomt. Ja, God is een voorziener. Ja, God is goed. Ja, onze beker zal van tijd tot tijd overvloeien, absoluut. Maar God is niet zo geïnteresseerd allereerst in ons maatschappelijke en economische gebeuren. Het is belangrijk voor God, maar het is niet het belangrijkste, echt niet. Ik heb hier geschreven, wat wij ons altijd goed moeten realiseren is dat God nog altijd meer belang hecht aan karaktervorming dan aan ons materiële welzijn en onze maatschappelijke status. Verandering in de gezindheid van Jezus heeft voor hem de hoogste prioriteit. Maar karaktervorming haal je niet uit een boekje. Was maar zo, maar het is niet zo. Karaktervorming kunnen we niet uit een boekje halen. We kunnen er wel over lezen, maar echte karaktervorming vindt plaats in de woestijn. In de praktijk en ook in de woestijn. Vorming door moeite. Sportscholen zijn een typisch fenomeen. We betalen veel geld om weerstand te krijgen. We gaan naar de sportschool, we betalen veel geld en dan gaan we weerstand ondervinden met apparaten, met gewichten, met trekapparaten, met roeiapparaten, met loopbanden. We betalen voor weerstand. En dat is een gek fenomeen, want meestal zoeken wij mensen de weg van de minste weerstand. Maar wat de sportschool betreft betalen we flink veel geld om weerstand te ervaren. Nou gaat het natuurlijk niet om de weerstand zelf, maar het gaat om de oefening en het doel wat wij daarbij voor ogen hebben. We willen fit zijn of we willen een goed figuur hebben. En daarom werken we met weerstand. De weerstand zelf is geen pretje, althans voor de meesten niet. Hoewel sommigen vinden het ook heerlijk. Maar vaak zit er een ander doel achter in de gym, in de sportschool. Dat je je lekker voelt na afloop. Dat al die hormonen vrijgekomen zijn die je dat fijne gevoel geven. Nou, in de Bijbel komen we dit principe ook tegen, maar dan op geestelijk gebied. Want ook daar zien we dat er weerstand is, maar dan op geestelijk gebied. En praktisch alle geloofsmannen, grote geloofsvrouwen, hebben met grote problemen en moeilijkheden te maken gehad. Ze hebben weerstand ondervonden, verzoekingen. Zo moeilijk zelfs dat de oppervlakkige toeschouwer zou kunnen zeggen: wat is dat voor een God die deze mensen dienen? Moet je nu toch eens kijken wat ze allemaal meemaken. Dat is ook een mooie God, zegt de oppervlakkige toeschouwer. En ik wil 4 voorbeelden kort behandelen met u over mensen die heel veel weerstand ondervonden en waarvan wij, als we niet beter zouden weten, al snel en zeker anderen geneigd zouden zijn om te zeggen: dat zijn geen mensen van God. Nou, de eerste is Jozef, klassiek voorbeeld. Jozef is de één na jongste zoon van Jacob. En Jozef is een beetje het lievelingetje van zijn vader. En Jozef is ook nog zo'n type die niet een gluipertje is, maar hij is een braaf iemand. Hij is correct en eerlijk. En als zijn broers een foutje maken of de boel in de maling nemen en het bedrijf van het vader schade aanrichten, dan rapporteerde hij dat. Dus zijn broers, hij was niet zo populair bij zijn broers. En dan op een nacht krijgt hij een droom en dan ziet hij 11 schoven. En zijn schoof staat in het midden. En dan ziet hij hoe die 11 schoven zich voor zijn schoof buigen. En de volgende ochtend bij het ontbijt vertelt hij in geuren en kleuren aan de familie wat hij heeft gedroomd. En zijn broers die denken het zijne ervan. En ze krijgen nog meer een hekel aan hem. En een aantal dagen later krijgt Jozef weer een droom. En dan gaat het om sterren. 11 sterren en de zon en de maan die buigen zich voor de ster van Jozef. En nu wordt het zelfs zijn vader te gortig en hij onderhoudt Jozef erover. Hij zegt, wat zijn dit voor dromen? Maar Jacob onthoudt het. Nou, het zijn prachtige dromen. Het zijn dromen van God. En Jozef, ik weet niet of hij dat zo gezien heeft, ik denk het wel. Maar een geweldige toekomst. Hij zal eer ontvangen, hij zal een positie gaan bekleden. Maar wat is de praktijk? Zijn broers haten hem tot op het bot. Ze hebben zelfs zo'n hekel aan hem dat als er zich een gelegenheid voordoet, dan verkopen ze hun eigen broer als slaaf. Nou, dan moet je ontzettend je broer haten. Wil je je eigen vlees en bloed verkopen als slaaf. En hij komt in Egypte. Als een jonge jongen komt hij in Egypte. En daar wordt hij doorverkocht. Zelfs vandaag de dag is er nog trafficking. Het is misselijkmakend. Maar hij wordt doorverkocht. En hij komt in het huis van Potifar, de overste van de lijfwacht van Farao. En daar lijkt het eindelijk goed te gaan met Jozef. Jozef bouwt een soort van carrière op. En hij gaat steeds meer stapjes op de ladder. En hij werkt zich op tot een positie vlak onder Potifar. Eindelijk lijkt het geluk hem toe te lachen. Maar dan, de vrouw van Potifar heeft lang gezien dat Jozef een knappe jongen is. En zij probeert hem te versieren. En iedere keer doet ze een poging. En op een gegeven ogenblik loopt het uit de hand. En is Jozef alleen bij haar in de buurt. En ze roept hem weer en hij wil wegrennen. Ze grijpt hem bij zijn jas. En hij rukt zich los, maar laat die jas bij die vrouw achter. En die vrouw maakt een scène en die doet het voorkomen of Jozef haar wilde verkrachten. Iets dergelijks. Of in ieder geval met haar wilde slapen. Potifar gelooft uiteraard zijn vrouw en niet Jozef. En Jozef komt in de gevangenis. Daar is hij bezig en is hij een aantal jaren. En dan op een dag komen de schenker en de bakker en die hebben een droom. En ook daar heeft Jozef zich trouwens weer opgewerkt. En in een van die dromen, dan komt de schenker bij hem en die vertelt de droom. En Jozef legt de droom uit en hij zegt, hey joh, je wordt binnenkort vrijgelaten. Dat is de uitleg van jouw droom. Hij zegt, maar als het gebeurt, zeg dan tegen Farao dat ik hier onschuldig zit in dit kerkerhol. Want ik heb niets kwaads gedaan. En toch zit ik hier. En de schenker zegt, ja natuurlijk, als ik vrij ben, zal ik voor je pleiten. Maar als de schenker vrij is, is hij zo blij en hij vergeet alles wat hij aan Jozef beloofd heeft. En volgens mij zit Jozef nog 2 jaar in de gevangenis. En daar zit je dan met je dromen. En wat zouden wij, als we de geschiedenis niet zouden kennen, wat zouden wij van Jozef zeggen? Die man kan niet van God zijn. Moet je kijken wat hem allemaal is overkomen. Maar wat lezen we regelmatig? Maar de Heere was met Jozef. Kijk, omstandigheden en verzoekingen zijn geen aanwijzing en zeggen niet altijd iets over een persoon. Wij kunnen daar niet uit afleiden als mensen door verzoekingen gaan of een moeilijke periode, dat God niet met hen is. En ook u, kijker, als je door moeilijkheden gaat en je gaat twijfelen aan de liefde van God, verzeker ik u, die moeilijkheden zijn geen indicatie dat God u haat of dat God u niet lief heeft en dat u daarom door die moeilijkheden gaat. God brengt niemand in verzoeking. Dingen worden wel toegelaten om ons te testen, om ons te beproeven, maar de liefde van God staat los van deze zaken. Laat u niets op de mouw spelden door onze vijand of door uw verwonde, getraumatiseerde hart. God houdt onvoorwaardelijk van u, niet van onze streken, niet van onze gekke dingen, maar wel van ons sek, puur vanuit zijn volmaakte liefde. Daarom kunnen we ook altijd bij hem terug met een oprecht hart. Een ander voorbeeld van iemand is David. De jonge David werd al op 16, 17-jarige leeftijd in het geheim door Samuel gesalfd om koning te worden over Israël. Daarna nam het leven zijn gewone vorm weer aan. David ging gewoon terug met de salfolie nog droog op zijn huid misschien, of inmiddels afgewassen. Hij ging weer terug naar de schapen. Tijdens een conflict met de Filistijnen treedt hij op en door de hand van God, door de leiding van God, verslaat hij de reus Goliath. Dat blijft uiteraard niet onopgemerkt en uiteindelijk komt David zelfs aan het hof van de koning, van Saul. Hij komt in het leger en hij vindt de genegenheid van Saul en hij wordt zelfs schoonzoon. Hij trouwt met de dochter van Saul, met een van zijn dochters. Maar dan slaat het noodlot toe. Want de vrouwen van Israël, die bij elke overwinning de legerscharen tegemoet kwamen met liederen en met gejuich en met, ik zou bijna zeggen lofprijs, maar dan voor een mens, die hadden deze hit bedacht. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En dat zongen ze in de straten van de stad. En Saul hoorde dat ook. En Saul was niet langer die nederige boerenknecht. Saul had door het succes en het aanzien wat hij had gekregen, was zijn hart hoogmoedig geworden. En dat hele nederige en dat verlegenachtige had hij achter zich gelaten. Had hij het maar vastgehouden. Want nu werd hij geraakt in zijn trots. En hij kreeg een hekel aan David. En plotseling, hij wist al dat Samuel had gezegd dat het koningschap van hem afgescheurd zou worden. En hij zag het succes van David. En David kwam regelmatig bij hem in het paleis, want de geest van God was van Saul geweken en hij werd depressief. En als David speelde, kwam Saul tot rust, maar er was ook een boze geest en die geest die wilde David doden. En tot twee keer toe weet David te ontsnappen aan de speerworp van Saul. En dan gaat hij op de vlucht. 14 jaar lang is David op de vlucht, of nee, misschien 12 jaar. Maar hij is 14 jaar van zijn koningschap verwijderd, na de salving. Hij vlucht naar de meest woeste plaatsen. Hij is nergens meer veilig. Hij moet altijd achterom kijken. Hij is onrustig. Ik weet niet of u de film The Fugitive wel eens heeft gezien. Met Harrison Ford. Die man die wordt ook vervolgd door de politie. Iedereen zoekt hem. Hij is onschuldig. En hij probeert steeds te ontsnappen. De politie te slim af te zijn. Een heel intelligente man is het. Maar hij is nergens rustig. Hij is altijd op zijn hoede. Hij is nooit in de rust. En dat gold ook voor David. Verschrikkelijk leven heeft hij geleden. In zijn wanhoop is hij zelfs een keer overgelopen naar de Filistijnen. En dan kwam hij bij de koning van Gat. En toen herkenden ze hem. En toen schrok hij zich wild. Zeiden dat is David. Die heeft Goliath verslagen. En die heeft ons nederlagen toegebracht. En David dacht, oh. Straks maken ze me dood. Dus hij ging zich aanstellen als een bezetene. En toen zei die koning van Gat, hij zegt, heb ik niet genoeg gekken in mijn eigen land, in mijn eigen stad? Laat hem weggaan, die man. Ik heb geen behoefte aan gestoorden. En zo ontsnapte David. En wij zouden zeggen, die man kan niet van God zijn. Moet je kijken wat hij allemaal doormaakt. Maar wat zegt God van David? Deze man is een vriend van mij. David was een vriend van God. En dan de apostel Paulus. Ook over hem wil ik iets zeggen. Ik laat hem zelf aan het woord. Hoor wat Paulus schrijft over zijn leven en het leven van de apostelen in zijn dagen. In die tijd waren er al van die, hoe moet ik het zeggen, zelfmeet evangelisten, apostelen, van die praatjesmakers, een soort prosperity mensen. Die hadden het zo getroffen met zichzelf. En het waren de bless me predikers. En die gingen er ook van uit dat God was een butler, God waarschijnlijk. En die wilde niets anders dan jou zegenen en blij maken en gelukkig maken. Vooral in materieel en vleeselijk opzicht. En Paulus die gaat dan als contrast gaat hij het leven van de apostelen afzetten tegen het leven van deze mensen, deze praatjesmakers. Hoor wat Paulus schrijft over zijn leven en dat van de andere apostelen. Paulus schrijft, want het schijnt mij toe dat God ons, apostelen, de laatste plaats heeft aangewezen als ten dode gedoemden. Want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en mensen. Wij zijn dwaas om Christus wil, maar u bent verstandig in Christus. Wij zijn zwak, maar u bent sterk. U bent in aanzien, maar wij zijn niet in ere. Tot op dit ogenblik voortduren wij honger, dorst, naaktheid, vuistslagen en een zwervend leven. Wij verrichten zware handenarbeid. Worden wij gescholden? Wij zegenen. Worden wij vervolgd? Wij verdragen. Worden wij gelasterd? Wij blijven vriendelijk. We zijn als het uitvaagsel der wereld geworden, als allervoetveeg tot op dit ogenblik. Zo, dat is de apostel Paulus. Nu, wij weten wie hij was, wij kenden de andere apostelen en wij weten wat ze deden. Maar als dit het beeld was wat wij van de apostelen zouden hebben en ook van Paulus, en we zouden oppervlakkig beoordelen, wat zouden wij zeggen? Die man kan niet van God komen, moet je kijken wat hem allemaal overkomt. Maar wat zegt Jezus over Paulus? Deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam onder de heidenen te verkondigen en voor koningen. Verzoekingen zeggen niet altijd iets. Integendeel, God laat verzoekingen toe. Jacobus zegt, Peter zegt, laat het je niet bevreemden, de vuurgloed van beproeving, alsof je iets vreemds overkomt. God laat dingen toe om ons karakter te vormen. Zoals wij naar de sportschool gaan om weerstand op te bouwen, om een sportief en sterk lichaam te krijgen. Zo wil God zijn kinderen krachtig maken door weerstand. En dat is niet altijd leuk. Soms in de sportschool heb je verzuring. Of je krijgt spierpijn. Of je zit er doorheen. Maar hé, dat is soms de prijs die je betaalt. Nou, als laatste voorbeeld, om het helemaal duidelijk te maken, gaat het over Jezus zelf. En we gaan een stukje lezen in Hebreeën 5. Uit Hebreeën 5. Daar lezen we iets. En dan vanaf vers 7 tot en met 10. En het gaat over Jezus. En we lezen daar, tijdens zijn dagen in het vlees, tijdens Jezus' dagen in het vlees, toen hij mens was, heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden, door God aangesproken als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nou, dat laatste kun je ook een preek overhouden, maar dat doen we niet. Maar zie je dat Jezus heeft geleden? Denk maar aan Gethsemane, maar denk aan Golgotha. En hoe hij gehoorzaamheid moest leren. Was Jezus dan ongehoorzaam? Nee, natuurlijk niet. Maar hij was niet alleen God, hij was ook mens. En in zijn mens zijn moest hij precies doen wat de mensen ook moesten doen. Daarom liet hij zich dopen door Johannes, de doper. Terwijl Johannes zei, oh nee, 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 ik moet door u gedoopt worden. Maar Jezus zei, nee, 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 laat mij geworden. Aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Jezus was moe, hij zat bij de put. Maar Jezus was ook buitengewoon krachtig, want hij liep over water. Want hij is God. Jezus kon de wind laten liggen. Hij kon de storm bevelen om te gaan liggen en de golven bevelen om tot rust te komen. Hij heeft twee naturen, hij is de enige die twee naturen had en heeft. Waarlijk God, waarlijk mens. Daarom is hij ook de middelaar tussen God en mens door zijn verzoenend lijden aan het kruis. En daarom schrijft diezelfde schrijver van de Hebreeënbrief, vermoedelijk Paulus, maar anders een man van het niveau van Paulus, in Hebreeën 4 vers 15. Want wij hebben geen hoge priester, dat is Jezus, want wij hebben geen hoge priester Jezus die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Jezus weet wat het is om afgewezen te worden. Jezus weet wat het betekent als je familie je voor gek verklaart. Zijn broers dachten echt dat hij niet goed bij zijn hoofd was. Later na de opstanding zijn ze tot geloof gekomen. Zijn vrienden lieten hem allemaal in de steek. Een van zijn beste vrienden verraadde hem. Op een gegeven ogenblik aan het kruis wordt hij zelfs door God verlaten. Om een bepaalde reden waar ik nu niet op inga. Niet blijvend, maar wel toen hij zonde werd, onze zonde op zich nam, kwam die scheiding. En toen riep hij, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Hij wist het wel. Jezus wist precies waarom dat plaatsvond. Maar hij riep het uit in zijn nood tot God. En als wij daar hadden gestaan bij dat kruis en we hadden niet geweten van de opstanding en van het vervolg, dan hadden wij misschien net als de omstanders gezegd, kijk, die man kan niet van God zijn, moet je kijken wat er met hem gebeurt. Hij kan niet van God zijn. Maar wat zei God over Jezus? Deze is mijn geliefde zoon. Hoort naar hem. In hem heb ik mijn welbehagen. En door zijn moeitevol lijden, zegt Jesaja, heeft het werk van de Heer voortgang kunnen vinden. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij leek een loser. Hij leek tragisch aan zijn eind te komen. Maar hij behaalde de grootste overwinning voor de mensheid en in de mensheid. En ik kijk er wie je ook bent, misschien heb je al vrede gemaakt met God, ben je opnieuw geboren. Maar ik wil geen kans onbenut te laten. Jezus zegt, je moet opnieuw geboren worden. En om die geboorte mogelijk te maken, stierf hij aan het kruis om jou en mijn zonde op zich te nemen. Om zo de schuld te betalen die wij bij God hadden. Als je die schuld kwijt wilt, als je zijn genadeaanbod wil verzilveren, dan dien je Jezus aan te nemen. Dien je God vergeving te vragen voor al je zonden op grond van het volbrachte werk van Jezus. Moet je je zonde belijden en moet je zeggen, God, ik wil vrede met u maken door uw Zoon Jezus. Ik belijd al mijn falen, al mijn schuld, al mijn zonden. Ik belijd het, vergeef het mij. En ik neem Jezus aan als mijn redder, maar ik neem hem ook aan als mijn Heer. Want dat is wel de deal. Als je hem aanneemt als je verlosser, dan verlangt hij en wil hij dat je gaat leven in een nieuwe stijl. Dat je meer en meer op hem gaat lijken. En oh, wat heeft deze wereld lookalikes nodig van Jezus, qua karakter. En niemand heeft het al gepakt. Maar ik durf te zeggen, ik ken heel veel christenen die zijn veranderd, betere mensen geworden, veel beter, tot grote zegen. En of dat voor mij geldt, laat ik aan de Here over. En mijn vrouw, die is het meest objectief. Naar de Here. Ja. Omstandigheden zeggen niet altijd iets. Of God met iemand is. Door de hele Bijbel heen zien we de mannen en vrouwen van God door hele moeilijke dingen heen gaan. En dan kun je zeggen, waar is die God dan? Maar uiteindelijk komt het goed. Want God is getrouw. En Jacobus, hij zei het. Laten we nog een keer lezen. Ik ga niet citeren, want dan zeg ik het misschien niet goed. Hier, houd het voor enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u in velerlei verzoekingen valt. Want u weet dat de beproefdheid van uw geloof, wat doet het? Het werkt volharding uit. Maar ook die volharding moet volkomen doorwerken, uitwerken, uitharden. Waarom? Omdat wij volkomen en onberispelijk zijn. Jezus zegt over de wijnstok, waar ik regelmatig over spreek, hè, dat als je geen vrucht draagt, dan verdor je. Dan word je afgesneden. Maar als je wel vrucht draagt, dan word je gesnoeid. Ik vind het altijd een vervelende tekst in dat hoofdstuk 15, maar het staat er wel en ik mag het er niet uithalen. Ik kan het er niet uithalen, ik mag het ook niet, dus ik moet ermee rekenen. Dus als wij vrucht dragen dan word je gesnoeid. En dat is niet altijd zonder pijn. Kan het niet mooier maken. Zeg nou niet, oh, ik wil niet gesnoeid worden. Ik ga geen vrucht dragen. Hé, dan val je af en dan verdor je. Dus ga dan maar voor het snoeien. Amen. Ga maar voor het snoeien. Oké. Vader in de hemel, we danken u voor uw woord. We danken u dat u laat zien in uw woord dat onze omstandigheden, onze moeite, ons verdriet, onze pijn, onze angsten geen indicatie zijn. Of u wel Immanuel bent, God met ons, God in ons. De Bijbel zegt zelfs talrijk zijn de rampen der rechtvaardigen. Maar uit die alle redt hen de Heer. Vader, ik bid voor een ieder die kijkt. Allereerst als hij of zij nog niet wedergeboren is, overtuigt u dan door uw geest van deze absolute noodzaak van wedergeboorte. Dat we zonder die wedergeboorte het koninkrijk niet kunnen ingaan. Maar ik bid ook voor een ieder die lijdt, op wat voor manier ook, lichamelijk, emotioneel, geestelijk, relationeel. Er zijn zoveel manieren, vormen van lijden. Heer, dat wij niet de fout maken door dat een indicatie te laten zijn of u wel van ons houdt. Want nogmaals, u kunt door het kwade niet verzocht worden, maar u brengt zelf ook niemand in verzoeking. Dat komt uit ons eigen vlees, Vader, en dat komt door de omstandigheden. Dank u wel, Vader, dat we daarom ons hoofd mogen oprichten, ook in de moeites, ook in het verdriet, ook in onze angsten. En dat we mogen proclameren, onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn hand. Dank u dat u met ons bent, al de dagen, zoals Lies ook zei, tot aan de voleinding der wereld. U zult ons niet begeven, u zult ons niet verlaten en uw liefde is onvoorwaardelijk. Geef, Heer, dat wij de juiste respons in al onze spannenheid en overgave mogen uitwerken. Amen.